Zo, een hele goede morgen. Fijn om met jullie te zijn hier deze ochtend. En ook dat de kinderen hier zijn. Voel je niet bezwaard, ouders, als de kinderen huilen of rondspelen. Help mij ook om thuis te voelen. Daar ben ik gewend thuis, dus dat ze schreeuwen en huilen als ik praat. Dus dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal goed. Prima, als ze hier rondlopen en spelen en doen. Dat helpt mij ook om in de huiskamer te voelen. Hartstikke goed. Vandaag wil ik het hebben over geloven voor het onmogelijke. En dat gaan we aan de hand doen van een tekst die ik voor jullie heb, die cruciaal is geweest voor mijn levenswandel met God. En ik zal een aantal ook verhalen en ook embarrassing verhalen. Verhalen die best wel grappig zijn in principe, nu dan, op dat moment niet. Waar ik Gods woord geloofde en heel enthousiast uitstappen, maar dingen tegenkwamen die best wel grappig waren. Nou, laten we even samen de tekst lezen in Matteüs 6, vers 25 tot 33. Waar Jezus zei tegen zijn discipelen, zegt: daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. Over wat je zult eten of drinken, of over je lichaam, of wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet, vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? En wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el van zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie zorgen over kleding? Kijk eens naar de ladies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, met al zoveel zorg verkleed, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgen, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn de dingen die de heiden najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je bijgeven. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgen voor zichzelf. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dit is de tekst die ik vandaag aan jullie mee wil geven. Dit is de tekst die tot leven kwam voor mij. Toen ik begon zaken te doen met God. In geloof dingen begon te doen voor God. En elke keer als ik ervaar dat God iets van mij vraagt, of iets op mijn hart legt, of iets in mijn handen geeft en zegt: Robert, ga ermee aan de slag. Neem een stap in geloof. Dan moet ik denken aan deze tekst. En speciaal aan het einde van Matteüs 6, waar het zegt: zoek eerst een koninkrijk. Of zoek eerst de wil van God en alle andere dingen zullen erbij daar gegeven worden. Om de focus te houden op deze simpele opdracht die God je geeft. Nou, iedereen heeft natuurlijk een opdracht, een roeping, een verantwoording voor God om dat te doen waarvoor hij geroepen is en uit te stappen daarin. En dus het is voor iedereen ook relevant. En misschien zit je wel in een bepaald seizoen waar God tot je gesproken hebt en je een opdracht geeft, of in geloof je iets vraagt op je werk of in je studie of bij je gezin of ergens thuis. Het is allemaal relevant voor ieder van jullie. Ik ben net terug uit Liberia, uit Afrika, waar we bezig zijn met de evangelisatiecampagne. Bij de bediening van Go & Tell van David de Vos. Daar maken we ontzettend grote wonderen mee. Gewoon, ik ben zo blij als ik daarheen ga. Ik ben elke dag druk mee om dingen te organiseren, te regelen. We hebben bijvoorbeeld een bepaalde vrachtwagen met twee zeecontainers die na Liberia toe moet. En het is twee landen verder, dus het moet bepaalde grensovergangen overgaan. En bepaalde documenten, vergunningen regelen bij immigratie, customs, dat soort dingen. En waar ik me heel druk en zorgen om kan maken, van hoe gaan we dat doen? En David altijd heel vol geloof: Robert, communiceer 100.000 mensen. Oh nee hoor, moet ik daar naar al die mensen 100.000 gaan communiceren, dat er 100.000 mensen gaan komen? Ik denk, nou, dat gaan we doen. En in geloof, 100.000 boekjes verstellen. 25.000 posters gaan we ophangen in de stad. En ik denk, oh nee hè, daar gaan we dan. Dus ik natuurlijk met mijn goede geloof, natuurlijk naar alle printing press companies, naar de bedrijven en offertes aanvragen voor al die duizenden posters en flyers en nazorgboekjes en visa's regelen voor mensen die gaan komen en voor mezelf. Nou, ik ben net terug dus, twee weken geleden. En ik kom naar binnen. De vorige keer al, in mei was het al geweest. hadden we de vice-president mogen ontmoeten. En die staat achter onze campagne. Prijs de Heer. Ze gaat alles regelen wat nodig is om het mogelijk maken om daar in de stad een evangelisatiecampagne te houden. En dit keer kwam ik als gast van de vice-president binnen. Dus ik kwam daar binnen. Ik landde met mijn vliegtuig. Ik stap uit het vliegtuig. En ik ben nog op de landingsbaan. En er staat gewoon een auto er klaar. En er staat zo Robe Bron. Dus ik denk, oké, nou dat is makkelijk. Dus ik loop die auto in. Dus ik word weggereden. En ik kom in een huisje. Ergens op de landingsbaan. Ik weet niet. En ik ga daar zitten. Een groot tv-scherm. Wat zijn je koffers? Ik zei, ja, zwart en groen. Ik zei, oké, nou dat gaan we halen. Ik zei, nou, succes. En dus hun halen. En kwam 10 minuten later terug. We moeten even horen of dit je koffers zijn. Dus ik daarheen. Onder begeleiding daarheen. Koffers, ja, klopt. En dan staan mijn contactpersonen te wachten. Die nemen mee in de auto en rijden zo weg. Ik denk, hè? Ik heb helemaal mijn paspoort niet laten zien in het land. Ik heb geen visa laten zien. Ik denk, hè, dit is wel echt heel bijzonder. God gaat geweldige dingen doen. En nou, zo ging het dag na dag. Elke ontmoetingen die ik had met vergunningen die we nodig hadden. Documenten bij de overheid, politie, defensie. Voor vergunning voor publiciteit, security die nodig is. Alles werd zo in ons schoot geworpen eigenlijk. Alles door een stap in geloof ook. Dat is bijzonder. En dat gaan we grote verwachtingen als we daarheen gaan. Maar, ik vertel je, er zijn ook wel eens momenten geweest waar ik anders heb ervaren. En daar wil ik je zo in meenemen. Maar ik kan me soms zo druk maken, ik weet niet of je dat herkent, maar zoveel zorgen maken om dingen over eten en kleding en misschien wat we zullen doen en hoe ziet het eruit. Maar dit, God, als u dit van mij vraagt, hoe kan dat dan? En ik heb dit nodig en ik heb geen mensen of geen geld en moet ik dat nou... Elke keer maar bad. En dan zeg je, moet mijn bad wegdoen. Toch? Voor degene die Engels praten. Doe je bad weg. Amen. Maar dit, maar dat. Van het weekend was ik een paar dagen waren bij Vrij Zijn conferentie. Wie was er bij de Vrij Zijn conferentie, een paar mensen? Yes. Nou, daar willen we ook dus op verder gaan. Vandaag dus in geloof. Dus te geloven voor het onmogelijke. Nou, ik was er eigenlijk en... Daar sprak bij de wonder- en genezingsdienst. Ontzettend gaaf, maar het liep allemaal een beetje later als verwacht. En het was al laat. En ik wilde eigenlijk, ik moest naar huis. Maar de volgende dag moest ik alweer zijn om de boekentafel op te ruimen. Maar ik denk, ja, vanuit Ede is het 2 uur rijden. En ik denk, ja, nou, blijf ik liever slapen. Maar goed, ik mocht die boekentafel nog niet opruimen. Want de volgende dag had Wilke van der Kamp ook nog een dienst. Dus ik maar naar huis. Wil ik in die auto naar huis rijd ik. En... valt de koplamp uit. Ik denk, oh nee joh, al die auto's zijn. Ik denk, oh ja, nou ik stoppen. En ik denk, ja, weet ik ook niet hoe ik dat moet gaan doen. En ik ben nog mijn navigatie aan het intoetsen. Want voor degenen die mij kennen, zonder navigatie kom ik nergens. En mijn vader, die kan daarvan getuigen. Mijn vader is chauffeur, maar ik ben echt geen chauffeur. Dus mijn internet deed niet meer. Ik denk, oh nee, dan ga ik nooit thuiskomen. Ik weet het echt niet. Ik denk, hoe ga ik doen? Ik denk, God, oh nee, als u wilt dat ik blijf, dan moet u zorgen dat ik daar kan slapen. Want er is geen slaapplek, alles zit vol en ik weet niet. Dus ik denk, nou goed, misschien wil God dat ik daar blijf slapen of niet. Ik ga terug. Ik denk, nou, kijk het wel. Ik zeg, God, u moet iets voorzien anders. Want het was onderhand 11:30 en ik loop daar. En ik denk, nou, ga maar iets eten. Ik kwam Alma nog tegen onderweg. Die zei, oké, ik wil ook hier blijven slapen. Ik zei, ja, ik heb ook geen idee. Ik moet naar huis, maar ik zie het wel. En... dus ik loop daar en dan komt er een jongen van 15, 16. We stonden bij de frietent. Ik zei, nou gaan we een frietje eten. Zo, ik zie het wel. En dan was die frietent, de gast was op. Deed het niet meer. Dus ik denk, nou, zullen we maar samen naar het restaurant? Dus wij naar het restaurant. Hij begon zo te praten. Blijf je slapen? Ik zei, nou, ik weet niet echt wat de bedoeling is. En hij zei, nou, ik ken wel iemand. Die heeft misschien nog wel een slaapplek. Die heeft een tent van 8 personen. En voor mij is die zijn eentje. Ik zei, oké. Okay. Nou, misschien kan je hem bellen of zo. Ja, dat is goed. Dus hij bellen. Nou, ja, dat is goed. Wie is dat dan? Ja, geen idee. Oké, okay, geef hem maar een telefoon. Ja, hey, heb je nog een plekje? Ja, kom maar. Mijn vrienden zijn gisteren allemaal weggegaan. Ik zei, oké, dat is mooi. Dus ik kwam hem tegemoet. Ik kwam zo'n golfkarretje tegen. Ik zei, kan je mij niet naar camping C3 brengen? Ik zei, oké, ik heb geen idee waar het is. Stap me in mijn golfkarretje. Hij rijdt me erheen. En ik kom die jongen zo bellend tegen. En het was pikdonker. Ik zei, hey, dankjewel man. Super. Hè? Heb je geen slaapzak bij of zo? En dan moet je in de tent liggen op de grond. Ik zei, ja, dat weet ik ook niet, maar beter als in de auto, toch? Dus wij daar heen lopen en er zitten nog wat van die campingmensen naast hem in de tent. En het is wat oudere stel Echt van die campingmensen die voor in de voortent zitten en echt urenlang tot 's avonds laat, weet je. Dus ik zei, oh gezellig en leuk hier, oh leuk, oh slaap je daar? Ik zei, ja, ik slaap hier. Ik heb alleen geen dekens. Oh, wacht maar, wij hebben wel dekens voor je. En er zat nog iemand tegenover. Oh, wij hebben ook nog wel een kussen. Wij hebben ook nog een deken. Dus ik liep zo met die dekens in die tent. Ik dacht, oh God, u bent zo goed en zo gaaf. En ontzettend mooie dienst gehad, ook 's ochtends nog. En een mooie tijd. Dat hebben we vaker meegemaakt ook. Ik was een keer met Isabel op weg naar Albanië. Dat is al jaren geleden. We werkten toen bij Jeugd met een Opdracht. En we hadden de visie om in elk land iemand uit te zenden. Om in één weekend hetzelfde in alle landen in Europa tegelijkertijd evangelisatie te doen. Isabel en ik zouden naar Albanië gaan. Nou, we leefden van giften nog. En wij de goedkoopste ticket van Ryanair geboekt. Maar dat is altijd 's ochtends om 5:00, dus dan moet je eigenlijk 3:00 in de 's nachts zeg maar daar zijn. Maar wij zeiden, nou gaan we wel 's avonds en dan kijk ik wel. Dus we kwamen er 's avonds om 11:00 aan. Nou, koffers kon je nog niet inchecken. Nou goed, moet je daar blijven. En ik had op dat moment mijn schouder uit de kom gehad en mijn arm en ik liep zo. En toen kwam er een stel van Ghana. Die ging Isabel helpen met de koffers, want ik was niet echt, ik was een beetje lomp stumpertje zeg maar zo. Met één koffertje, ik kon niks dragen. En die mensen, oh kom maar, we helpen je wel. En waar moeten jullie heen? Ja, hier wachten. Wachten? Nee joh, jullie gaan niet wachten. Kom met ons mee. Wij brengen je morgen vroeg wel daarheen. Kom met ons mee naar huis. En wij zeiden, oké, goed. Wij stappen met hun mee in de auto. En hij had zijn vrouw gebeld, maak wat eten klaar. Er komen wat gasten, maak een kamer klaar. Dus wij komen eraan, uurtje rijden van het vliegveld. Het was al over 12:00. Hele maaltijd klaargezet. En ik denk, oh nee, we willen niet rude zijn natuurlijk. We gaan maar gewoon eten. Wij eten en de slaapplek. Om 3:00 's ochtends stond zijn neefje klaar met de auto om ons weer naar het vliegveld te brengen. En ik denk, wauw, God, u zorgt voor ons. Het is zo mooi als we een stap in geloof nemen en God te vertrouwen. Maar ik heb ook anders meegemaakt. Dat speelde zich af eigenlijk. En daar heb ik zo die openbaring aan Matthäus 6 voor mij zo geraakt. De tekst raakte mij zo erg daar. Ik was op de school van evangelisatie. En voordat we 3 maanden op reis gingen, onze praktijkfase naar Berlijn, waar ik Isabel ontmoet heb, zouden we nog een faith week hebben, een geloofsweek. Je zou dus met je medestudent, waar je straks 3 maanden op reis mee ging, zou je dus een week ergens heen gaan in geloof. Dus een God vragen waar we heen zouden gaan. Maar met de tekst uit Markus 6... Ik zal het je nog even voorlezen, voordat je nog op vakantie gaat. Jezus zei tegen hij riep de discipelen bij elkaar en zei, hij droeg hun op om niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. En sandalen mochten ze wel aan, maar trek geen extra kleren aan. Ze hadden dus al uitgedaagd, neem deze tekst en ga op reis een week lang en neem niks mee. En ik zei, nou ja, goed. Ergens wat kan gebeuren is dat we een week ergens op straat slapen en een week niet eten. Ik zei, nou, dat gaan we doen, toch? Dus wij samen bidden. Ik zei, nou goed, ga jij even bidden en ik ook. En dan schrijven we het op en dan komen we zo weer bij elkaar. Dus 10 minuutjes later komen we weer bij elkaar. Ik zeg, Jeremy, zo heet die jongen, mijn vriend uit Amerika. Hey, wat heb jij dan? Ik heb Spanje, Barcelona. Ik zei, oh, ik heb ook Spanje, Barcelona. Amen! God gaat geweldige dingen doen, zeiden we. Wauw, hij gaat de doden opwekken. Wij gingen vol geloof. Maar dit gaat geweldig worden. En ik zeg alvast, don't try this at home, oké? Zo, niet nadoen dit verhaaltje. En wij vol geloof, nou, mochten onze ticket boeken, maar voor de rest geen telefoon, geen geld, geen wifi, geen laptop, niks, geen kleren, Bijbel en tandenborstel. That's it. Oké. Dus wij een ticket geboekt naar Girona. Barcelona was veel te duur, Girona. Maar goed, we wilden eigenlijk naar Barcelona. En dan wij daarheen. Nou goed, voor degenen die mij een beetje kennen, mijn vrouw en zo. Ik hou nogal een beetje van crèmes en deo en aftershave en lekker. En ik denk, nou weet je, ik neem toch maar een toilettas mee, weet je. Ik denk, het is een beetje vies om de hele week niet tanden poetsen en zo. En niet douchen. En neem wat spulletjes mee. Wij met z'n tweeën en wij daarheen. Kom op vliegveld aan. En wat denk je? Ik leg mijn tas daar en ik denk, oh meneer, mogen we even in uw tas kijken? Ik zei, oh, ja, prima. Toen dacht ik, oh nee, ik ben helemaal vergeten al die toiletspullen in dat afsluitzakje te doen natuurlijk. Ja, al die toiletspullen moeten we weggooien, sorry meneer. Dus hun al die toiletspullen weggooien. Ik denk, oh wat stom van mij zeg. Dus toen had ik al natuurlijk de eerste les geleerd. Sorry Heer, helemaal niet op u te vertrouwen. En dus ik alleen met mijn bijbeltje en een tandenborstel. Nou, ook op weg. Voordat we daar aankwamen. Toen kwamen we op Girona. Geweldige tijd die eerste dag gehad. We hadden gezegd, nee, we gaan niemand om eten vragen. Niemand om drinken of overnachten. We gaan alleen het evangelie vertellen. Dus wij mensen, ja, een betere plek is er niet als het vliegveld. Naast mensen zitten die toch uren moeten wachten. Net doen of je ook op reis gaat. Zo, oh, wat doe jij hier? Oh, wat leuk. Ja, mooi. En dus het evangelie uitleggen en vertellen, met mensen bidden. En echt daar, naar de een naar de ander, drukte ons geld in de handen. Of een moslim zei, hey, ik wil meer weten. Ik neem jullie mee op lunch. Vertel me over die Jezus. Wij zeiden, wauw, dit is gaaf. Dit gaat geweldig worden. Dus wij, en op het eind van de dag hadden we gewoon 80 euro. Want we hadden 2 keer 40 euro nodig om met de bus naar Barcelona. En we hadden, ik vond maar iets van 83 euro gewoon gekregen. Zo, zonder te vragen. Dus ik denk, wauw, dit gaat echt gaaf worden, joh, deze reis. Wij met de bus s'avonds naar Barcelona. Komen daar aan. En het was eigenlijk hartstikke koud in Spanje. We dachten allebei, oh, het wordt wel lekker. En koud was het. En het was al laat. Nou goed, wij denken, nou ga maar de straten op, het evangelie uitleggen, mensen bereiken, mooi en mooie dingetjes. Maar op een gegeven moment werden we echt moe en koud. En ik zei, hey Jeremy, ik weet niet hoor, maar waar gaan we slapen? Het is al best wel laat en hoe gaan we dat doen? Ik ben best wel hongerig en best wel erg slapen zometeen. Ja, klopt, joh, klopt. Ja, we gaan, dus op dat moment, in Barcelona daar, waren we alleen maar bezig met, ja, wat zullen we eten dan? En waar zullen we slapen dan? Oh, die mensen kijken wel rijk uit. Misschien zullen we met die mensen maar eens een gesprekje voeren. Weet je, zo ga je gedachten. Als je zo gefocust bent op jezelf. Weet je? En op een gegeven moment moet je erom lachen natuurlijk. Maar op dat moment kon ik er echt niet om lachen. Wij bij verschillende hostels kijken of niet ergens gratis konden slapen. Nou, we werden natuurlijk afgewezen. En bij kerken aankloppen. Nou ja, helemaal niks. En ik denk, wat doen we hier? En op een gegeven moment zeiden we, nou, we moeten maar terug naar het treinstation. Dan gaan we maar gewoon op het station op de stoeltjes liggen. Dan zien we het wel. En wij op de stoel, het is dan midden in de nacht om 2 uur, worden we wakker door de blaffende honden en politie. En dus wegwezen wij, wij verstaan natuurlijk niks wat die gasten zeggen. En wij weg, en ja, beneden kunnen zitten. Nou, dat was dus treinstation, deuren open, dicht, zo'n klein hokje. Er zaten dus andere 30 daklozen, allemaal in zo'n klein hokje. Van de deur van de opening, zeg maar, van het treinstation. En wij daarbij zitten. Nou goed, we hadden helemaal geen zin meer om het evangelie te vertellen. Eigenlijk helemaal. We hadden zo hongerig en moe en koud en zaten daar. En op een gegeven moment, oh, dacht ik. En die andere daklozen, wij ook. Die lagen daar voor de deur. En die deur ging de hele tijd open en dicht. En een kou naar binnen. Ik dacht, oh, dit hou ik nooit vol zo, joh. En dus ik op de wc zitten. Ik ging zo zitten. Je kent wel van die haar droog. Of van die handen droog. Dus ik met mijn hand zo de hele nacht omhoog. Dat ik warme lucht kreeg zo van het drogen. Ik denk, oh man, dit is echt erg. De volgende ochtend niet geslapen. We zeiden, wat gaan we doen, joh? En nog, ja, hebben we het even volgehouden. We zeiden, dit lukt niet, joh. Wat een gedoe, joh, de week van geloven zo. En dus wij zeiden, we nemen vanavond gewoon de bus terug naar huis. Beter op vliegveld dan hier. Ik ga niet nog een nacht daar op een treinstation liggen. Wij naar huis, terug toe. En toen sprak God Matthäus 6 tegen mij in deze verse. En zeiden we, oh Jerry, we laten ons echt daarop focussen ons geen zorgen te maken. En nou goed, we hebben uiteindelijk nog 4 dagen op vliegveld geslapen. Echt een ramp, joh. We lagen daar op die stoeltjes en elke keer security ontwijken. Die zullen ook al gedacht hebben, wat zijn dat voor gasten die 4 dagen hier lang liggen. Die vlucht is wel heel lang uitgesteld, zeg maar. En nou ja, dus ik kwam thuis en ik dacht, oh joh. Maar ik was zo blij dat ik deze les had geleerd. Om me geen zorgen te maken. Als God een simpele opdracht leert. En toen niet, maar nu als ik er naar terug denk. Oh man, wat bijzondere week is het eigenlijk geweest. En we kwamen terug en onze medestudenten. Wij hebben in hotels geslapen. Mensen hebben ons meegenomen naar huis. En eten en drinken en douchen. En wij de hele week in dezelfde kleren. Geen tanden gepoetst, niks stonken. En echt niks. Oh, dit is verschrikkelijk. Maar die Matthäus 6. Ik denk, Heer, de rest van mijn geloofsleven met u wil ik me geen zorgen maken om eten of drinken of wat er ook gaat komen. En dat heeft echt bepaald in mijn keuzes en mijn stappen in geloof. Als je naar geloof kijkt ook in de Bijbel, en er zijn verschillende versen natuurlijk die overgelaten. Door geloof zijn we gered. En Hebreeën 11, geloofsvers. Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Van de dingen, het overtuigt ons van de waarheid, de dingen die we niet kunnen zien. En die mannen van God, zoals Abraham en Noach en Zephania en zo, die worden allemaal om hun geloof geprezen en de dingen die ze doen. Maar zelf zit je dan soms wel eens, en waar Bart ook over gesproken heeft vorige keer, vorige week, wie was er vorige week? Hij sprak over inderdaad dat Jezus het wonder door de discipelen wilde doen ook, de wonder. Dus misschien zit jij wel met die vermenigvuldiging van brood, met jouw stukje brood vandaag en kijk je erna en denk van, wat kan ik nou doen? Ik hoor zoveel mooie verhalen, maar God, u vraagt mij dit iets te geven. God, hoe kan het nou? Ik moet nog zoveel rekeningen betalen. Ik moet nog, en u vraagt mij 1000 euro weg te geven. Ik moet nog op vakantie. God, dat gaat nooit lukken. Oh God, echt? U vraagt van mij dit te gaan doen? Nee, mijn studie en mijn werk hier. Ik heb helemaal geen diploma. U vraagt mij om een andere baan en ik weet het helemaal niet. En zo kunnen we maar doorgaan. Maar weet je wat het is? Die focus is zo belangrijk. Als God een opdracht geeft, als hij ons een verlangen in ons hart geeft, als hij tot ons spreekt voor iets, dan is het zo belangrijk om te focussen op die opdracht, op die simpele opdracht die hij geeft. En je geen zorgen te maken. Wat hier met mijn kinderen dan? Of wat met ons gezin en huwelijk? En hoe moet het dan? En met verhuizen? En wat moeten we dan doen? En de eerste keer dat ik God ervaarde in mijn leven, dat hij tot me sprak, was dat op een zendingsreis te gaan. En ik was nog nooit op zendingsreis geweest. En ik denk, wat is dat? En ik was niet eens echt bekeerd, zeg maar. Ik geloofde wel dat er iets was. En ik zei, als dit van u is, dan ga ik dat doen. Als dit van u is, dan neem ik een stap in geloof. En dan ga ik. En zo voorzag de kerk in financiën voor mijn trip. Dus dat was wel heel fijn. En ik op zendingshuis geweest en dat was de beste keuze ooit die ik gemaakt heb in mijn leven. Want toen begon mijn reis met God. En steeds meer honger naar God. En een paar maanden later wilde ik naar een bijbelschool. En ik weet nog goed dat ik op mijn knieën zat en God, ik kwam iemand tegen die op de bijbelschool was geweest. Ik wil dit. Ik wil dit. En als dit is wat u van mij vraagt hier, dan wil ik uitstappen in geloof. En dan geloof ik dat u voor de financiën zorgt voor de bijbelschool. En de dingen gaat doen die ik mag doen voor u. En ik weet nog, ik had het smeekte het uit naar God. Ik belde mijn ouders en zei, ik wil zo graag, mijn ouders waren op dat moment in Israël. En ik zei, ik wil zo graag deze bijbelschool doen, maar het begint volgende week. Ik ben op gesprek geweest en ze hebben me aangenomen. Maar ik heb nog wat financiën nodig. Mijn ouders hebben gezegd, weet je, we hebben nog wat voor je. We hebben nog wat voor je, voor als je deze keuze zou maken of straks uit huis zou gaan. En je mag dit geld wel gebruiken. En ik wist niet wat ik meemaakte. En ik dacht, wauw. En het mooiste was nog, voor degene die het weet, ook die mijn boekje hebben gelezen, is geen geheim. Vroeger ben ik misbruikt. En er is een heel groot ding uit geworden door op televisie en kranten. Omdat mijn ouders en een paar andere ouders de wet wilden veranderen over straatverbod voor daders en dat soort dingen. En die zaken, rechtszaken hebben ze gewonnen. En met dat geld hebben ze gegeven om een bijbelschool te doen. Dus he let the devil pay for it. Als we Gods roeping volgen. Amen. Zo. En yes. Amen. Dat is hoe God is. Zijn resources zijn eindeloos. Amen. Ik kan nogal doorgaan met verhalen en met verhalen. Maar Jacobus 2 zegt het eigenlijk ook. Hè? Geloof zonder daden is eigenlijk helemaal geen geloof. Geloof zonder te doen wat God van ons vraagt is helemaal geen geloof. Amen. Wij geloven dat we vergeven zijn. We geloven dat we gered zijn. Maar de daden is een natuurlijk gevolg, schrijft Jacobus. Er moeten wel vruchten, dingen zichtbaar zijn in ons leven. Dus in ons karakter, in ons gezin, in huwelijk, de dingen die we doen en voor God, er moeten vruchten. En anders is het helemaal geen geloof, zegt Jacobus. Geloof zonder daden is dood, zegt Jacobus. Dus belangrijk is dat we elke keer die stap nemen in geloof. En wat Mattheüs 6 vers 33 zegt, om eerst zijn koninkrijk te zoeken en zijn wil te doen. En dan zal hij alles geven wat we nodig hebben. Ik wilde een keer toen we in Berlijn woonden, Isabel en ik, toen wilden we eigenlijk diensten gaan organiseren, ontmoetingen voor ongelovigen. En een brug slaan tussen lokale kerk en de mensen in de stad, in de straat. En we hadden een hele visie opgeschreven, met leiderschap besproken, hoe we dat gaan doen. En in geloven, wisten, dit is wat God van ons vroeg. En we hadden dus al een heel team bij elkaar gezocht. Een visie en spulletjes die we konden gebruiken van de kerk ook. Maar we hadden nog geen plek. En ik herinner me nog zo goed. Op een moment zat ik een stille tijd, 's ochtends met God. En God sprak zo duidelijk. Robert, ik wil dat jij vanmiddag om 3 uur naar deze lunchroom toe gaat. En je aan de eigenaar gaat vragen dat je zijn lunchroom mag gebruiken om ontmoeting te organiseren. Ik denk, nou, dan ga ik weer met mijn gelovigen en visies en dromen. Dat zal wel weer van mezelf zijn. Ik zei, nou God, u moet wel een bevestiging geven. Want ik ga niet zomaar bij iemand random naar binnen lopen die ik helemaal niet ken. En toen kwam de gedachte, als je naar binnen loopt, zal je zijn vrouw zien die hem een kus geeft en die zal de winkel uitlopen. Ik denk, oké, nou lekker bevestiging dan. Dat geeft heel veel geloof. Nou goed, ik om 3 uur erheen en natuurlijk het zweten was overal. En ik denk, we gaan het wel zien. Kom ik daar die lunchroom, wil ik daar binnen lopen, hangt daar zo'n poster op de deur van een voetbaltoernooi dat zich afspeelt dit weekend. Met mijn team erop, waar ik speelde. En ik dacht, oh, dat is wel een mooi gesprekje. Dan kan ik in ieder geval een gesprek beginnen, want dan zien we wel hoe het loopt. Dus ik naar binnen, helemaal niemand daar, alleen die eigenaar, hoi, wil je wat bestellen? Ik zei, hey man, wat gaaf dat je die poster hebt en zo, en voetbalteam. Ja, ik speel ook daar. En, oh echt, speel je daar? Oh, die heb ik altijd gespeeld, man. Ken je die? Ja, die ken ik. Oh, wat leuk, oh, wat grappig. Oh, en we gaan eindigen even wat koffie te drinken. En dan komt ineens iemand de trap aflopen, een vrouw, die geeft hem een kus en die loopt zo weg. Doei. Ik dacht, oh jongens, dit gaat echt worden, jongens. Dus ik natuurlijk helemaal, oh nee joh. En mijn visie delen, wat doe je, met je werk. En oh, wat gaaf joh. En ik zei, ja, we ontmoetingen willen organiseren ergens hier in de buurt. Maar we zijn nog een beetje bezig met locatie en weet niet zo goed. Eigenlijk op een zaterdagmiddag en zo. En hij zei, zo gaaf wat je doet. Hij is zelf geen christen. Hij zei, zo gaaf wat je doet. Robert, weet je wat je doet? Je komt volgende week terug. Ik ga je uitleggen hoe die koffiemachines hier werken. Je krijgt van mij de sleutel. En 1 keer in de maand mag jij hier ontmoetingen gaan organiseren. Amen. Amen. Ik met mijn vrouw terug. Hij natuurlijk nog enthousiaster. En hij gaf ons de sleutel. Had ons alles uitgelegd. Hoe we de cappuccino's en alles moeten maken. En hij zei, laat de sleutel. Doe maar. Ik vind het zo gaaf. Dus wij daar, altijd elke laatste zaterdag van de maand om 4 uur ging zijn winkel dicht. Wij openen, wij alle instrumenten van de kerk daarheen brengen. En live muziek. En er kwamen gewoon zoveel mensen, niet gelovigen uit de buurt. Gingen we daar aanbidding spelen, een thema doen. En koffie drinken, met mensen bidden. Dat was zo gaaf. Zelf onze eerste dienst. Ik weet nog zeker, ik was iets vergeten. Iets van de techniek. Ik heb geen idee over techniek, maar ik was iets vergeten. En ik naar de kerk terugrennen. Ik wilde iets pakken. En er liep een jongen daar bij de kerk. En die liep zo'n beetje kijken, maar de kerk zat natuurlijk dicht, dat was op zaterdagmiddag. En dus ik die microfoon of iets pakken en loop naar buiten. En de jongen zo spreekt me aan. Zei, kan je me helpen? Ik ben net uit een kliniek ontsnapt eigenlijk. En ik kan ook niet terug naar mijn ouders. Ik ben drugsverslaafd, maar jullie doen iets met drugsverslaafd, toch? Ik zei, ja, maar niet vandaag. Maar je kan wel mee naar de dienst en dan gaan we wat koffie drinken. Oké. Nou, hij mee, hij die dienst bijwonen daar in die lunchroom, koffie drinken. Een ander echtpaar uit ons team heeft hem meegenomen in huis, voor hem gezorgd wekenlang. En papieren geregeld, ook met kliniek en met ouders, allerlei dingen. Het is een geweldig verhaal. Ik denk van, wauw God, u bent zo gaaf. En zo bijzonder wat u gedaan heeft. Alleen maar als we stappen in geloof zeggen. En misschien zit je hier en denk je, ja God, wat kan ik? En u vraagt van mij om te geloven op dit moment voor mijn huwelijk of voor mijn kinderen. Of u vraagt van mij dit op te zetten of dit te doen. Heer, maar hoe moet ik dat nou? Ik heb geen mensen, ik heb geen team, ik heb geen financiën en ik heb geen diploma. En ik weet niet, maar Gods resources zijn eindeloos. Hij heeft genoeg huizen, hij heeft genoeg mensen. Amen. Hij heeft genoeg financiën. David zegt altijd zo mooi, de straatstenen in de hemel zijn van goud gemaakt. Ik hoop dat hij af en toe een paar naar beneden gooit. Want dan hebben we weer wat geld. En zo is het elke keer weer. Ook met kleine dingen. Ik weet niet zo goed. 2 keer is het me al overkomen. Ik krijg een nieuwe iPhone binnen. En Diezelfde dag ga ik op Sendingsize. Ik ging op Sendingsize. Ik dacht, ik neem die iPhone maar mee, want dan moet je een beetje installeren. Voor degenen die een iPhone hebben, weten hoe dat werkt. Moet je allemaal, het kost allemaal een beetje tijd. Dus ik mee die iPhone. En ik een beetje blij natuurlijk met die iPhone. Maar ik dacht, oh nee, als ik hem meegenomen. Isabel zei, als je hem meegenomen, dan kom je er niet mee thuis volgens mij. Dus ik op reis. Nou, we hebben wat gesprekken en doen. Ik zit daar in het hotel. En mensen hebben daar lunch met mensen uit de kerk. En er zit een blinde man naast mij uit de gemeente. En die zegt me, oh Robert, ik bid al zo lang voor deze iPhone. Daar kan je zo'n programma op installeren. En daar kan je dan sms'jes mee versturen voor blinde mensen of zo. Ik weet niet meer zo goed. Hè? En ik denk, chips, hoe kan hij nou weten dat ik die telefoon boven heb liggen? Dus ik denk, oké, God, ik weet alweer genoeg. Dus ik naar boven die iPhone halen. En ik en die vrouw geven en die man. En ik denk, wow, iPhone, niet normaal en gaaf. Ik denk, oh, mooi. En dat gebeurde me vorige week weer. Ik nam mijn iPhone. God had voorzien een nieuwe telefoon, hartstikke gaaf. En ik had nog een hele goede iPhone. Ik denk, wat moet ik ermee? Ik had hem al op Marktplaats. Ik denk, nou, ik weet niet. Ik dacht, ik wil hem eigenlijk aan die mensen geven in Liberia. En ik weet dat mijn contactpersonen eigenlijk een nieuwe iPhone nodig hebben. Maar ik denk, En ik wilde net gaan. Bel iemand in de telefoon. Zeg, hey, ik zie je iPhone staan. En in 5 minuten ben ik bij je deur. En je krijgt een paar honderd euro van mij. Ik zei, oké. Ik zei, maar je moet wel in 5 minuten komen, want ik moet de trein halen. Nu weg. Dus die man komt en die geeft me zo'n paar honderd euro in de handen. En ik moet rennen naar de trein in Liberia. Nee, dus ik kom daar. En er zijn 2 contactpersonen die mij de hele week begeleiden en doen. En waarmee ik alles organiseer. En allebei hadden ze al laten weten. Robert, we hebben wel iets van een nieuwe telefoon nodig en spullen. Dus dan weet je, hier hebben jullie allebei dat geld. Dan kopen jullie een nieuwe telefoon. En het is zo mooi. In grote dingen. Ik weet nog zo goed. We wonen in Berlijn. En God sprak zo duidelijk. We willen dat je naar Nederland gaat verhuizen. Er waren maanden vooraf gegaan. Maar ik zei tegen Isabel. Vandaag gaan we een brief schrijven naar de woningstichting. Dat we over 3 maanden onder onze woning uitgaan. En ik weet zo goed dat ik die envelop in het kastje deed. Naar de woningstichting. En dacht, oké, God, we hebben geen huis en we weten niet waar we heen moeten. Maar over 3 maanden moeten we hier uit. En u heeft gesproken. We hebben erin gedaan, 3 maanden ons huis. We hebben nog 1 maand bij ons schoonouders gewoond. Nog 1/2 jaar bij onze ouders gewoond. En ik zeg, ik was al, weet niet, 15 jaar zo ben ik ingeschreven bij ons in de buurt. In de woningstichting. En ik, mijn ouders kunnen het zeggen. Elke week konden we in een woning, ergens in Ochten, Kerstop, Heusden, Tiel. En alle woningen wees kijken, maar God sprak zo duidelijk Ede en de schuilplaats. En ik was zo geneigd om die knop te drukken elke keer als ik op nummer 1 stond. Ik dacht, ja, nu is het genoeg. Ik ga er gewoon lekker eruit. En het is heel leuk met mijn ouders, maar 6 maanden is een beetje lang. En, maar elke keer toch niet geneigd. Ik denk, nee joh. En toen kwamen we dus het hele verhaal van Esther en Lias Germano tegen, die hier uit de gemeente waren. Hun huis en mooi, gaaf, wauw, dit is wat God, wij willen niet op reis voordat God ons huis heeft verkocht. Oh, wij willen in Ede wonen, gaaf. En hier, dit is misschien van u God, kopen. Wij hadden helemaal geen geld, Isabel en ik, naar notaris, papieren regelen, allemaal gedaan. En ze waren, oké, maar nu is het echt serieus. Nu moet trouwens niet aan Esther en Lias vertellen dit hoor. Maar we hadden dus de papieren allemaal en al ondertekend, maar we hadden het hele geld nog niet bij elkaar. En toen opende God een deur. En toen bracht hij dus een onderhandelslening binnen. Van 2 ton. Gewoon zo. Op een dag. En denk ik, wauw God. Dit is onmogelijk. En binnen 4 weken woonden we in Ede. En zaten we hier. En ontmoetten we onze vrienden. En dan kwamen we in de gemeente. En dan denken, wat is dit joh. Niet normaal. Maar elke keer als wij een stap in geloof zetten. Zal God voorzien. En op een dag sprak God. Schrijf een boekje. En ik begon te schrijven. Elke pagina na pagina. En daarna bracht hij het uit. En zoveel getuigenissen mogen horen. En verhuizen. Dus als God vraagt om iets met je huis. Of je baan. Of je studie. Of iets weg te geven. Of te doen. Dan zeg ik doe. Want Gods resources zijn eindeloos. Hij heeft genoeg iPhones. Hij heeft genoeg winkels. Hij heeft genoeg financiën. Hij heeft genoeg huizen, hij heeft genoeg banen. Als je hier zit en je wil eigenlijk en je weet in je hart dat je eigenlijk van baan wil wisselen, maar je durft niet, want je ziet nog niks en je hebt niks. Ga ervoor, wees zeker. Maar geloof zonder daden is geen geloof. Amen. Amen. En dan is de vraag, wat ga jij doen met jouw stukje brood in jouw handen? Blijf rondlopen. En kijken naar de omstandigheden, maar God, ik maak me zo zorgen en ik weet het niet en ik kan het niet, ik heb het niet en ik twijfel. En maar God zegt, als je gelooft, zo klein als een mosterdzaadje is genoeg, is voor mij genoeg. En als mensen gaan doen wat God van hun vraagt, geloof beweegt het hart van jezelf. Geloof beweegt de harten van de mensen om je heen. Geloof beweegt het hart van God. Als wij stappen gaan zetten, dan gaat God bewegen. Amen. Yes. En daar gaan we voor. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Ik denk, dus de muziekband mag ook komen. Dat we nog met een lied hier ook gaan afsluiten. Ken je dat oude liedje eigenlijk van... Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere krijgt u bovendien. Halleluja, halleluja. 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 Laten we gaan staan en samen bidden. En de band neemt het zo over. Heere Jezus, dit is het stukje brood dat ik in mijn handen heb. Heer, en ik wil zeker weten dat dit is wat u van mij vraagt. Heer, ik geef het terug aan u. En u kunt het onmogelijke mogelijk maken. U kunt door mij heen. Christus in ons. Heer, geeft u mij moed. Geeft u mij een klein beetje geloof om een stap in die richting te zetten die u van mij vraagt. Heere, vertrouw op u. Ik geef u al mijn zorgen, al mijn twijfels, al mijn ongeloof. Voor alles wat u tot mij gesproken hebt, dat u wilt dat ik doe. Heer, we geven het over aan u. En geeft u ons de moed. Spreekt u geloof. En geeft u geloof, Heer, voor de dingen waarvoor u ons geroepen hebt. In de naam van Jezus. Amen.